90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over de oorlog. Ooit is deze podcast begonnen met de oorlog, toen spraken we er elke dag over. Dat hebben we niet helemaal volgehouden, maar we zien het wel als onze taak om de oorlog bovenaan de agenda te houden. Iemand die daar ook heel erg naar streeft, bevlogen journalist. Arnoud Brouwers is hier vandaag te gast. Welkom Arnoud.
Hoi.
Arnoud is diplomatiek redacteur in Den Haag nu, was jarenlang correspondent in Moskou, werkte in een ver verleden ook nog op het ministerie van Defensie, houdt dagelijks de oorlog van nabij in de gaten en vooral ook de westerse reactie daarop. Arnoud, wat zien we nu gebeuren in Oekraïne? Er wordt, als ik het goed begrijp, op twee plekken heftig gevochten. Of althans, wordt op vele plekken heftig gevochten, maar op twee plekken lijken verschuivingen gaande. Vooral rond Gerson in het zuiden. Wat gebeurt daar precies?
Ja, je hebt dus het Gerson-offensief, zoals dat genoemd wordt. Wat nog steeds gaande is. Waarvan je natuurlijk toch echt wisselende berichten hoort. Soms denk ik veel te positief. Maar ja, als je kijkt naar het geheel van de gevechtshandelingen, dan heeft Oekraïne een aanpak die wel verstandig lijkt in de zin dat ze ook de beperkingen van hun eigen capaciteiten erkennen. Mm-hmm. En er dus niet als dolle mannen ingaan, maar proberen logistiek. En door, waar Steven Randali vandaag over schrijft, door het bestoken, blijvend bestoken van de bruggen over de Dnipro, maar ook de alternatieve manieren om die rivier over te steken, om het die Russen zo moeilijk mogelijk te maken, die zeg maar aan de verkeerde kant van de oever zitten. En daardoor ze uit te nodigen om er op een gegeven moment daar mee op te houden.
Ja, en een soort zich over te geven. Maar Gerson was een van de eerste steden die door de Russen veroverd werden.
Ja.
En dat ging vrij snel. En nu heeft Oekraïne besloten om in het zuiden proberen een doorbraak te forceren, toch?
Nou ja, ze hebben dat aan het begin van de zomer min of meer al aangekondigd. Gerson is een hele belangrijke stad. Het ligt aan de monding van de Dnipro. Mm-hmm. Het is ook, als je die stad herovert, dan kunnen ze in Odessa ook rustiger ademhalen. Het is een stad die heel snel in Russische handen kwam aan het begin van de oorlog. Het is denk ik in Kiev, zien ze dat als een van de grote de pijnlijke feiten van het begin van de oorlog. Dat daar dat ze niet alleen niet goed voorbereid waren, maar dat ook het lokale bestuur niet helemaal adequaat heeft gereageerd. Ze hebben dat lang aangekondigd. Ze zijn er nu mee begonnen. Ze hebben een soort mediastilte gecreëerd. En daarom is het des te waardevoller als er toch berichten komen van het front. En die vorige week had je een reportage in de Wall Street Journal waarin dat het geval was. Gisteren had je een minstens zo waardevol verhaal van de Washington Post. En dat bevestigt toch een aantal dingen die misschien ook wel weer verklaren waarom die relatieve mediastilte er wat de Oekraïners betreft moet zijn. Namelijk, het is echt de oorlog. De Russen schieten terug met alles wat ze hebben. Er vallen veel slachtoffers.
Aan beide kanten.
Aan beide kanten. Kijk, als je alleen de sociale media volgt, dan zie je vaak natuurlijk de positieve berichtjes voor de Oekraïners. Mm-hmm. Maar wat je niet ziet, en dat komt ook omdat journalisten weggehouden worden van het front op dit moment, is gewoon dat dit offensief heel moeilijk is. Mm-hmm. Militair gesproken. Het is gewoon in het open veld. Je hebt geen overwicht in de lucht. Dus je moet daar met die artillerie en met die gepantserde voertuigen die je uit het westen hebt gekregen, moet je daar terreinwinst zien te boeken. tegenover Russen die zich de tijd hebben gekregen om zich goed in te graven, die ook hun geschut beter op dit moment kunnen verhullen of ook gewoon beschermen tegen vijandig vuur. Dus onder moeilijke omstandigheden moet je daar succes zien te boeken. Nou ja, en dat is wat er aan de hand is. En daarom vond ik die reportage in de Washington Post zo waardevol. Mm-hmm. Omdat het gewoon voor iedereen even heel duidelijk maakt dat dit hele intense oorlogsvoering is. Ja. Met veel slachtoffers.
Maar Gerson is toen snel in Russische handen gevallen. Ze hoefden daar niet heel veel geweld toe te passen, toch? Het was een soort snelle overgave. Die stad is niet kapotgeschoten door de Russen zoals andere steden.
Klopt. Je had toen natuurlijk in het begin heel veel protesten daar, dagelijkse protesten. En dit is een van de dingen die je nu weer ziet, dat in die stad, nu zijn die protesten de kop ingedrukt, maar dat er toch wel echt sprake is van wat ze dan in die regio noemen partizanen. Mm-hmm. Dus Oekraïners die zich verzetten tegen die bezetting. Die het vooral gemunt hebben op andere Oekraïners die zijn gaan heulen met de vijand, zoals zij dat dan zeggen. En daar worden toch wel zeer regelmatig worden die mensen met aanslagen gedood of verwond.
Ja.
Dus er is ook in dat gebied wel degelijk wat gaande. Ja, ja.
Dus ook tussen de Oekraïners onderling. Maar,
gewoon tegen de bezetter. En dan wie daarmee meedoet. Precies. Die is natuurlijk een legitiem doelwit.
Oké, en maar nog even om het helder te krijgen. Gerson ligt eigenlijk westelijk van de Dnipro.
Ja, de Dnipro die mondt uit in de zee. En dat is waar.
Het ligt om de Dnipro. Maar de Russische soldaten zitten westelijk van de rivier. Zodat als je de brug bombardeert.
Natuurlijk aan allebei de kanten van de oever. Maar de bedoeling is, dit offensief is nog eigenlijk helemaal niet in Gerson. Dus het heeft die naam wel, maar het gaat natuurlijk over de honderden vierkante kilometers van die provincie, waar eigenlijk in dorpjes en op die open velden die strijd zich op dit moment afspeelt. En nog in Gerson wel in de zin van dat het bestookt wordt door de Oekraïnse artillerie. Maar daar is nu geen stadsoorlog aan de gang.
Nee, oké, dat komt later mogelijk. Ja. En rond Kharkiv wordt ook weer heftig gevochten.
Nou, dat was gisteren natuurlijk heel opvallend nieuws.
In het noorden?
Eigenlijk als je het zoals een soort as bekijkt tussen Izum en Kharkiv, dat daar opeens de Oekraïners echt wel een flinke doorbraak hadden. Mm-hmm. Waar ook als je de berichten van de Russische bloggers mag geloven, de Russen behoorlijk verrast werden en op verschillende plekken in de pan gehakt. En dat is een hele opsteker voor Oekraïne, waar ook uit blijkt dat ze heel goed opletten, zeg maar, hoe die verschuivingen tussen verschillende fronten. Want het blijft moeilijk voor ons voor te stellen, maar het is een enorme frontlinie van honderden kilometers lang. Dus hieruit kun je zien dat ze dat toch heel goed in de gaten houden waar Russische troepen zijn onttrokken aan een bepaalde frontlinie, bijvoorbeeld om de situatie in het zuiden te versterken. En waar ze dus
verzwakt zijn.
Verzwakt zijn en waar de Oekraïners kansen zien om toe te slaan. En dat is dat aan de Russische zijde tot af en toe paniek leidt. Tenminste onder die frontsoldaten, kan ik me goed voorstellen.
Bij Kharkiv was het duidelijk zo, daar zijn wat Russische troepen weggehaald om elders de posities in het zuiden en misschien in het oosten te versterken. En toen dachten de Oekraïners, oké, dan gaan we daar nu aanvallen.
Nou ja, maar dit is ook wel eigenlijk wat de Oekraïners altijd gezegd hebben, van dat ze langs die hele frontlinie proberen in kaart te brengen voortdurend hoe het met de kracht van de tegenstander zit. Ja. En dat waar mogelijk ze daar profijt van zullen trekken. Nou, dat doen ze hier dus. En dat is best wel een sterk signaal. Want dat laat zien dat het niet alle ballen op Gerson is op dit moment. Maar dat ze eigenlijk gewoon die druk op die Russische troepen Met zeg maar de beperkte middelen die ze hebben, dan moet ik wel bij blijven zeggen, proberen op te voeren. Ja. En daarmee ook de moreel van die troepen, die echt sowieso al heel slecht is, verder proberen te verslechteren. Want dat is eigenlijk het krachtigste wapen natuurlijk in Oekraïnse handen. Ja.
Hey, als we het voor de zomer over de oorlog hadden, dan constateerden we elke keer dat de Oekraïners veel sterker waren dan gedacht eigenlijk. Maar dan eindigden we er toch altijd mee. Ja, maar uiteindelijk is het Russische leger zo groot en hebben ze zulke onbeperkte reservoirs aan wapens, dat het heel moeilijk is om ze uiteindelijk te weerstaan. Hoe zie je dat nu? Begin je rekening te houden met het scenario dat Oekraïne deze oorlog kan winnen?
Nou, even terug naar die wapens. Voor de zomer zei ik dat ik niet wist hoeveel wapens de Russen hadden. En op een gegeven moment was er wel de Novaya Gazeta, een Russische publicatie, die had uitgerekend dat volgens hun berekeningen dat Rusland nog ongeveer, en dat is inclusief de nieuwe wapens die ze kunnen produceren, dat ze nog ongeveer een jaar door konden schieten op dit niveau. Inmiddels ziet het er naar uit dat nog aan de optimistische kant was. Omdat, zoals we nu allemaal weten, Rusland zelfs met Noord-Korea, niet alleen met Iran, maar ook met Noord-Korea, zaken probeert te doen als het gaat om het op peil brengen van hun voorraden. Dus ja, dat beeld is nu nog genuanceerder geworden. En het laat in elk geval zien dat die Russische, ook de Russische voorraden absoluut niet oneindig zijn.
Maar hebben we dat dan verkeerd ingeschat? Of?
Nou nee, ik denk dat het gewoon, ik heb daar ook zeg maar in het begin van de oorlog heel weinig westerse analisten inschattingen zien maken. Omdat ik denk dat gewoon, net zoals heel veel andere dingen in deze oorlog, gewoon ja, hoort tot de dingen die je niet weet. Er zijn er veel dingen die we niet weten.
En sommige wapens kunnen ze niet meer maken zonder westerse technologie. Klopt. Dus het is ook lastiger om de voorraden weer op peil te brengen.
Maar ik vertel er dan toch graag bij dat werkelijk elke reportage van het front die je ziet of leest, dat de Oekraïense soldaten zeggen, als wij één of twee keer schieten, schieten zij 10 keer terug.
Ja.
Tenminste aan de frontlijn wordt nog altijd door die Oekraïense soldaten ervaren dat er een krachtsverschil is. En dat is toch wel goed om te onthouden. Want als je daar in offensieve operaties zeg maar winst wilt boeken, dan sta je dus voor grote uitdagingen.
En kan dat nog veranderen als er meer westerse wapens komen? Amerika blijft natuurlijk vrij royaal wapens die kant op sturen.
Ik denk dat we gezien hebben dat je elke dag op het slagveld kunt zien dat een cruciale vraag is. Een van de cruciale factoren in deze oorlog is hoeveel steun levert het Westen. Dat is absoluut waar.
En blijft die steun op peil? Amerika lijkt wel vast van plan om er heel lang mee door te gaan, maar geldt dat voor alle landen?
Ja, maar je in zekere zin wel. Want ook Duitsland komt uiteindelijk wel door. Maar de vertragingen die je daar ziet en ook de aarzelingen om eigenlijk de Duitse industrie te laten produceren voor de Oekraïners, die zijn er ook gewoon allemaal. Je ziet ook de politieke beperkingen in bijvoorbeeld in Frankrijk, waar president Macron vorige week nog zei van ja, we moeten ook niet meedoen met de allergekste warmongers. Hè? Zo van, we moeten het, maar tegelijkertijd moeten we zorgen dat ook niet alleen de Centraal- en Oost-Europese landen Oekraïne steunen. Dat is een uitspraak waar ik nog steeds over aan het nadenken
wat
ben.
Wat bedoelt hij dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Maar dat duidt er wel op dat Frankrijk dus ook, als het gaat om het leveren van wapens, waar ze heel lang überhaupt niks over zeiden, toch ook wel op de rem staat. Dus er zijn allerlei schakeringen waarin westerse landen die hulp leveren. Waarom, helaas, waarom zou je kunnen zeggen.
Waarom doet Frankrijk dat? Omdat het duur is? Of?
Nee, nou, het is wel zo dat denk ik alle Europese landen gewoon beperkingen hebben. Hè? Gewoon sowieso beperkingen in hun eigen krijgsmachten. Beperkingen in het aantal voorraden wat ze hadden. Beperkingen in de industriële capaciteit om ze snel aan te maken. Dus dat zijn gewoon feitelijke beperkingen. En daarnaast heb je ook nog politieke beperkingen. En het is natuurlijk vooral die politieke beperkingen waarvan je kunt afvragen van ja, op dit moment is het in elk geval een fenomeen wat je moet constateren. Mm-hmm. En wat Oekraïne op het slagveld zeker ook van invloed is op hun krachten daar en hun succes daar.
Ja. De sancties blijven volgens nog wel gewoon overeind. Die worden mogelijk aangescherpt met visabeperkingen voor Russen die op reis zijn in Europa. Is dat een goed idee, denk je, om te voorkomen dat Russen nog op reis kunnen?
Nou, ik ben nogal innerlijk verscheurd over deze vraag. Dat komt omdat ik eigenlijk zelf in een Russisch sprekend gezin woon. Mijn vrouw is Belarusisch. Mm-hmm. Ja, wij hebben ook banden met mensen in alle betrokken landen. En we merken zelf ook, toen we deze zomer op vakantie gingen. Kijk, je hebt heel veel Russisch sprekende mensen in Europa, die in Europa sowieso al wonen. Maar je merkt dat er door die oorlog een soort spanning is komen te staan op de contacten tussen die Russisch sprekende. Omdat, waar vroeger daar altijd wel een soort van herkenning was van u spreekt ook Russisch. En dat je daar dan snel een praatje mee maakt. Dat er nu iets meer wordt afgetast van oké, maar met wie hebben we nu precies te maken? Dat overkwam ons tijdens de vakantie.
Wat sta je achter Poetin of niet? Is dan een beetje
de behoefte om met iemand die echt een soort gung-ho Poetin supporter is. Ja, om daar mee te keuvelen over ditjes en datjes. Die is echt ver beneden het nulpunt gedaald. Maar goed, de mensen die wij bijvoorbeeld tegenkwamen, dat was dan een Russische vrouw getrouwd met een Fransman. Die kwamen we in een zwembad in Spanje tegen. En dan praat je daar even mee door. En dan blijkt ze dat zij bezig is om haar ouders uit Moskou naar Frankrijk te laten emigreren. Omdat die ouders zelf zeggen van we willen niet in het Duitsland van de jaren 30 wonen. We hebben gewoon heel veel familie en vrienden in Belarus en in Rusland. En het is voor die mensen ook in Belarus eigenlijk onmogelijk geworden nu al. Want wat heel veel mensen in Belarus deden was dat ze, als ze dan ergens naartoe gingen, dan was het bijvoorbeeld naar Vilnius. Hè, dat is met de trein is dat niet ver. Je kon makkelijk een visum krijgen en dan was je nog eens een keer ergens anders dan in die verstikkende ellende van Lukashenko. Mm-hmm. Dat soort uitwegen zijn er niet meer. Want dat gaat gewoon niet door.
Litouwen laten ze niet binnen? Of?
Nee, eigenlijk niet. Dat is nu zeer beperkt. Ze laten nog wel bepaalde categorieën, echt urgente gevallen toe. Maar verder eigenlijk niet. Waar dat vroeger echt heel regelmatig gebeurde. We zien dat dus inderdaad pijn doet. Ook voor de mensen die waarvan je objectief kunt vaststellen dat ze 0,0...
schuld dragen.
Invloed hebben op die oorlog. Mm-hmm. En natuurlijk eigenlijk zelf het slachtoffer zijn van een buitengewoon repressief systeem. Dus dat is een aarzeling. Maar aan de andere kant, ik begrijp ook heel goed de argumentatie van landen, van buurlanden, die om Belarus en Rusland liggen. Die zeggen van, luister, dit is gewoon, dit kan echt niet. Op het moment dat er zo'n grote eigenlijk, hoe diep die steun dan is, dat weten we niet precies. Daar kun je ook nog over praten. Maar dat er toch zoveel ook wel openlijke steun is. Dat je dan al die mensen vlieren fluitend ook nog bij ons vakantie kunnen komen vieren. Ja, ik begrijp heel goed de aarzelingen die daarover bestaan.
Ja.
En ik herinner me dat je had een soort visa facilitation agreement, dat is dan nu opgeschort. Mm-hmm. Ik herinner me dat daar ook een van de controversiële punten volgens mij daarin was dat Rusland eiste dat onder dat verdrag dat duizenden en duizenden overheidsambtenaren van onduidelijke herkomst ook automatisch een visum zouden krijgen. Dus niet alleen diplomaten, maar een veel grotere categorie. En dat daar in de EU altijd een beetje aarzeling en weerzin over bestond van wacht eens even, wie zijn al die mensen? Ja. Dus ik geloof dat het wel goed is dat
dat deel aan banden wordt gelegd.
Ja. Ja.
En dat erover wordt nagedacht. En misschien moet je het gericht inzetten.
En ik weet ook niet Of je dat allemaal in de hele EU kunt doen. Maar het feit dat een buurland als Litouwen vraagt van... ja, zeg, ben je eigenlijk... wat is dat eigenlijk voor ding wat je daar aan hebt? Of wat is die zet op je auto? Ja. Ik vind dat niet zo heel raar dat dit soort ideeën opkomen daar.
Oké. En Poetin ondertussen, hoe duid je zijn optreden en gedrag? Is het de kat in het nauw of wat zien we?
Nee, maar ik hoop gewoon mensen dat mensen alles wat ze daarover lezen met een korreltje zout nemen. Wat hij nu presteerde gisteren, dat was weer... Rusland heeft niets verloren.
Ja.
Nou, dat is leuk als je dat hoort ergens in het Russische Rijk en je hebt net je zoon begraven.
Dat is wat hij zei, we hebben niets...
Nee, geen enkel verlies kon hij zien. Dus ja, dit soort taal, eigenlijk getuigt het alleen maar van de minachting ook die dit soort leiders hebben voor hun eigen volk. Ja. Maar ik geloof niet dat ze nou hier in het Westen heel veel mensen zullen verwarren met die uitspraak van we gaan nu alles over het oosten doen. Nou, verleg die gasleiding dan maar naar het oosten.
Maar het is ook heel moeilijk om in te schatten of hij zich zorgen maakt. Nu Oekraïne toch veel sterker is dan iedereen had verwacht. Dus ook ongetwijfeld dan hij zelf had verwacht.
Ja, nou ja, kijk, het is wel duidelijk dat vanaf het begin van de oorlog aan zijn eisen absoluut niet wordt voldaan.
Nee.
En dat hij gewoon stug blijft volhouden in de publieke uitspraken. Dat alles fantastisch en goed gaat en helemaal volgens plan. Dus ja, ik vind dit ook vanuit propagandistisch oogpunt niet erg overtuigend.
Nee. Maar goed, één spelletje, daar lijkt hij wel succes mee te hebben. Namelijk de gasprijs omhoog drijven in Europa. Door de hele tijd met die Nord Stream... pijpleiding, dan weer dicht te draaien, dan weer niet. Daar is toch in geslaagd om de gasprijs een beetje drie keer over de kop te laten gaan.
Zeker.
Maak jij zorgen dat dat uiteindelijk toch toe gaat leiden dat Europa wat wankelmoediger wordt?
Nou, ik vind het een beetje Fred Flintstone met een hele grote knuppel in zijn hand. Ja. Maar het wel een knuppel dat als er eenmaal waar lucht in zit in plaats van steen. Dus hij kan er één keer een enorme klap mee geven, dat doet hij nu.
Ja.
En dat vinden wij niet prettig. Daarna dan komt er een gaatje in en dan loopt alle lucht eruit. En dan Europa is natuurlijk nu heel hard bezig met iets wat we al 20 jaar geleden hadden moeten doen. Mm-hmm. Namelijk andere koers inzetten en die afhankelijkheid van die Russische energie drastisch verminderen. Nou, dat door deze oorlog is dat project in een stroomversnelling geraakt, wat anders nooit gebeurd zou zijn, omdat daar waren gewoon de politieke krachten niet voor te vinden. Ik geloof dat ook door de manier waarop Rusland die oorlog voert, dat er eigenlijk op dit moment ook geen andere opties zijn voor Europese politici en dus ook de bevolkingen om gewoon... vol te houden en hier doorheen te komen.
Ja, maar dan helpt het wel, denk ik, als we blijven voelen... wat een ravage Rusland in de Oekraïne aanricht... en hoe zwaar de Oekraïnse soldaten het ook hebben. Je noemde net een paar verhalen die er gelukkig over verschenen zijn. Heb jij in het algemeen het gevoel dat daar voldoende oog voor is? Dat we die verhalen voldoende tot ons nemen. We hadden vandaag in de bericht uit de schuilkelder... werd een soldaat geciteerd die beschreef... hoe die daar al maandenlang in een loopgraaf zat. Hoe benauwend dat is, dat je continu ligt te wachten... tot het Russische artillerie op je hoofd terecht kan komen. Het slopende, je slaapt niet meer of zeer onregelmatig. Je wordt psychisch en fysiek totaal uitgeput. Lezen we daar voldoende over?
Nou ja, ik probeer dat zelf ook in verhalen duidelijk te maken met voorbeelden van wat de impact daarvan is en hoe ingrijpend dat is. Ik denk dat wij dat moeten blijven doen waar we dat kunnen. Omdat nu natuurlijk ook heel logisch de aandacht natuurlijk toch verlegd wordt naar onze eigen pijn. Want de problemen hier die uit die oorlog voortkomen, die zijn natuurlijk ook niet gering. Daar mag je ook zeker niet geringschattend over doen. Maar je moet wel uiteindelijk blijven zien dat die van een andere orde zijn. dan zeg maar wat echt een intense oorlog met mensen doet. Ik denk dat de media daar inderdaad ook een rol in hebben om dat te laten zien.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk wel om.
Mm-hmm. Nou, jij levert daar in ieder geval een belangrijke bijdrage aan. Mag je bedanken, Arnoud. En we spreken je graag binnenkort weer.
Graag gedaan.
Om ervoor te zorgen dat de oorlog op ieders netvlies blijft staan. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een Kamer van Klok. Eigenlijk de Haagse variant op de Volkskrant Elke Dag. Presentatie is dan in handen van Gijs Groenteman. We gaan het ongetwijfeld hebben over stikstofbeleid en de positie van Henk Staghouwer over het vluchtelingenbeleid. Graag tot dan. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Die is gratis en dat blijft die ook. Maar we krijgen toch veel mails van luisteraars die ons graag willen steunen. Dat kan nog steeds het beste door gewoon een abonnement op de Volkskrant te nemen. En dat kun je weer het beste doen op www.volkskrant.nl/podcastactie. Dank u wel.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.